Broeders en zusters, gasten in ons midden, een heel hartelijk groet, gemeente vanuit de Grote Kerk van Gorinchem, aan iedereen hier in de kerk of vanaf welke plaats ook met ons verbonden via kerkradio en ons YouTube-kanaal. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. Vandaag de zondag tussen hemelvaart, waarin Jezus zegenend naar zijn vader ging, en Pinksteren, het feest van de oogst en de vervulling, leidt onze oud-predikant dominee Foppen uit de Haag dienst. Arjan van Sluis speelt orgel en vleugel. Wij dan ook van harte welkom hier. De bloemen gaan met een groet van de gemeente ter bemoediging naar zuster Francine Verhoeven in haar zorgvolle omstandigheden. We bidden haar en allen om haar heen Gods geest van harte toe. En we zoeken nog een vrijwilliger om deze mooie bosbloemen te bezorgen. En u vindt het kaartje, het adres op het kaartje aan de bloemen. We zijn blij dat we vanmorgen, weliswaar grotendeels digitaal, maar we zijn blij dat we vanmorgen ook een heel aantal nieuwe mensen hartelijk welkom mogen heten in, tussen aanhalingstekens, onze wijkgemeente. Sommige van hen zijn onlangs in Gorinchem komen wonen, anderen wonen hier al wat langer of in de omgeving. We hopen dat ook zij onder de zegen van God een goede tijd mogen gaan hebben in onze wijkgemeente. Ze stellen zich in de bijlage bij de weekbrief aan u voor. Geen handen schudden in de kerk dus vanmorgen, maar misschien kunt u iets laten horen via een kaartje of een bezoekje. Gemeente, ook op deze zondagmorgen worden we geroepen om te delen van hetgeen wat ons is gegeven. Er zijn 3 collectedoelen. De diaconiecollecte is opnieuw voor Stichting Woord en Daad. In Jemen is al langere tijd een ernstige voedselcrisis aan de gang van grote omvang. Deze voedselcrisis is het gevolg van een nog altijd voortdurende burgeroorlog. Er zijn 8,5 miljoen mensen in nood. Het gaat om de ergste voedselcrisis in Jemen ooit. De tweede collecte is voor de kerk en de derde voor de wijkas. En de zendingsbussen zijn deze weken bestemd voor het werk van Youth for Christ, de Mol, in Gorinchem. Hier in de kerk is de collecte bij de diverse uitgangen en tijdens de livestream is het via de QR-codes. Gemeente van harte aanbevolen. Diensten, stadsgebed en houdt het vuur brandend. Vanmiddag hebben wij opnieuw een eredienst in de Grote Kerk en via ons YouTube-kanaal. Onze voorganger is dan dominee Dekker uit Amersfoort. En op donderdag 20 mei is er weer het bekende stadsgebed. Zie daarvoor meer informatie in de weekbrief. Voortdurend bidden, dat deden de discipelen in de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Ook op 19 mei kunt u meebidden, internationaal met alle betrokkenen bij de GZB in het kader van de actie Houd het vuur brandend en zie daarvoor de weekbrief van vorige week. Dan nog de bekende 2 huishoudelijke mededelingen. U kunt dus herkenbaar in beeld komen omdat wij de dienst uitzenden via YouTube en de kosten zoeken nog hulp. De 5 bekende paar handen bij het schoonmaken. Mag ik handen om de kostencase te helpen? Dank. Gemeente, laten we nu aan het begin van deze dienst de opgestane en ook opgevaren Heer Jezus Christus, de hemelse koning, de lof toebrengen. Door te zingen en te luisteren naar Psalm 103, vers 10 en 11. En de kerkenraad wenst ieder hier aanwezig, maar ook allen verbonden, op welke plaats dan ook, een gezegende dienst van harte toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Op deze zogenoemde Weeszondag vervolgen wij de dienst door samen te zingen lied 188, couplet 1 en 2. In bidden en in smeken maak onze harten één, wij hunkeren naar een teken. O, laat ons niet alleen, en wat er verder volgt. De woorden van couplet 1 en 2 van gezang 188. Deze morgen luisteren we naar de 10 woorden, de 10 geboden die God aan Israël gaf om zijn volk bij de vrijheid te bewaren. En de samenvatting die Jezus daarvan gaf. Wij zingen daarna uit Psalm 119, couplet 22 en 23. Een gebed dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkom naar uw beloftenissen. Oh nee, dat is couplet 21, excuus. En ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten. En ook de woorden uit couplet 23, dan doe ik zelf zijn koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Dat is eigenlijk ook heel mooi gezegd, hè? Dat het getuigenis van God je streelt. Je hart aanraakt vol van liefde. Dan zal ik mij niet schamen, nog uw daan, nog uw daden uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. Iets over de opening en het delen van het getuigenis komt ook in deze dienst wel aan de orde. Couplet 22 en 23 van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben de naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat wil zeggen niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets ook maar dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden als volgt samen. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, dat luidt: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. wij samen bidden om de opening van het woord van God en ook om de opening van ons hart voor dat woord door de werking van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Grote Koning, Schepper van hemel en van aarde, U loven en prijzen wij om wie U bent, om uw naam, om uw trouw. Om uw trouw ondanks onze ontrouw. Om uw genade ondanks onze schuld. Om uw liefde ondanks onze liefdeloosheid. Om uw geduld ondanks ons ongeduld. Wij prijzen U, o God, en daarvoor zijn we samen thuis en hier, om Uw naam te verhogen. Wij danken U om wie U bent voor ons. Het feit dat wij hier vanmorgen zijn, ingeschakeld zijn, thuis of hier, is een teken van uw trouw. En die is onverdiend. Wij belijden dat wij hebben gezondigd. In daden, in woorden, maar juist ook in dat wat wij niet gedaan en niet gezegd hebben. Wij belijden dat er in ons nog zoveel dubbelhartigheid is. En daarom bidden wij, verenig ons hart tot de vrees van uw naam. Bekeer ons in deze dienst. Van misschien wel klein geloof en twijfel naar geloof. Van wanhoop naar hoop. Van ongeduld naar geduld. Van kortzichtigheid naar perspectief. We hebben gezongen, o God, dat uw getuigenissen strelen. En daar bidden we u ook om. Ook in deze dienst en door deze dienst heen. Dat uw getuigenissen ons strelen. Zacht, maar daarin toch krachtig. Verheerlijk uw naam in deze dienst. Want dat is waarvoor wij toch geschapen zijn. Om uw naam te verheerlijken. Zorg zo voor de eer van uw naam. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de schriften in het Markus-evangelie. Wij lezen het laatste gedeelte van het Markus-evangelie. Het is het evangelie wat ik de afgelopen weken en maanden in Den Haag heb gevolgd. Maar het is ook het evangelie waarvan ik nog heel goed weet dat toen ik op beroep preekte in de Exoduskerk, ik precies ook over dit gedeelte preekte wat we nu lezen. Dat is alweer even geleden, een jaar of 8 denk ik, maar over die bijzondere tekenen. En wat betreft het slot van het Markus-evangelie, die versen 9 tot 20, dat gaan we dus nu ook lezen. Daarvan geldt dat, als u een nieuwe Bijbelvertaling bij u hebt, ziet u dat ook wel, dat vaak tussen haken staat, omdat er heel veel handschriften zijn die eigenlijk dit stukje tekst niet hebben. En in de Bijbeluitleg is het dus ook wel de vraag van, is dit nou wel oorspronkelijk van Markus of eigenlijk niet? Is dat veel later? De meest oude handschriften hebben dit stukje namelijk niet. Dus er zijn allerlei theorieën wie dat er dan toegevoegd zou kunnen hebben. En of het er dan wel of niet bij hoort. Nou, het hoort er in ieder geval al eeuwenlang wel bij. En ik denk ook dat het in ieder geval, of het nou wel of niet van Markus zelf is, genoeg evangelie bevat. om te verkondigen. Wij lezen dit gedeelte. Markus 16 vanaf vers 9. Hoor het woord van God. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. En later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aandagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Uit 1 Korinthe 3 lezen we de eerste 9 versen. 1 Korinthe 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, een ruzie, een tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: ik ben van Paulus, en een ander: ik ben van Apollos, bent u daar niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent? En dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. In de verkondiging staan we met name stil bij de woorden uit vers 20 van Markus 16. Die zitten, zoals u wel kan zien, echt vast aan vers 19. Ik hoop vanmiddag in Den Haag ook deze preek te houden. En dat is eigenlijk een soort tweeluik. Op Hemelvaartsdag heb ik over vers 19 gepreekt. En het is één zin. Ik lees die zin dan nog een keer voor vanaf vers 19. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die erop volgden. Amen. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan. Zo hebben we al gezongen met de woorden van Psalm 119. Wij zingen nu ook een lied, maar het gaat over het evangelie dat de hele wereld rondgaat, roept uit aan alle stranden, het evangeliewoord. Zij gingen overal heen om te prediken. Roept uit in alle stranden, couplet 1, 4 en 5. Na de verkondiging zingen we Psalm 90, couplet 8, uit de nieuwe berijming. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand. Bevestig dat. Want we lezen immers in vers 20 dat de Heer meewerkt en het woord bevestigt door de tekenen die erop volgden. En dan mag u ook uw gaven geven. Een geroepen gemeente van Jezus Christus. Waar is Hij? Jezus. Nou ja, Hij is in de hemel. Thuis bij zijn Vader. We hebben het gevierd. U ook, afgelopen donderdag. Waar is Hij? Dat antwoord is dus helder. Gezeten aan de rechterhand. En waar zijn zij? Zij die bij Hem horen. Zijn discipelen, zijn volgelingen. Volgen ze Hem naar de hemel? Ze zijn per slot van rekening toch volgelingen? Nee, zij volgen Jezus niet. Althans, niet letterlijk, niet lijfelijk. Zij blijven immers op de aarde. Zij volgen Jezus niet. En toch geldt ook hier, het is maar net hoe je kijkt. Want je kunt met evenveel recht en reden zeggen, zij volgen Jezus wel. Want juist in het blijven op de aarde ligt de roeping van de volgelingen. Zij volgen Jezus' woorden en zijn opdracht. En die opdracht is niet, blijf maar even wachten, stil op je plek. Jullie volgen straks, ik kom jullie zo halen. Nee, de opdracht is anders. Hij heeft het immers gezegd. Ga heen in heel de wereld. Preek het evangelie aan alle schepselen. Bij de voorbereiding voor deze dienst las ik, we moeten Jezus niet achterna willen in zijn hemelvaart. Zijn hemelvaart drukt onze bestemming niet uit. Onze bestemming ligt niet in de hemel, maar op de aarde. En de discipelen die de ten hemel varende Jezus naast staan te staren, worden dan ook op de vingers getikt en de wereld ingestuurd. Daar ligt hun roeping. Deze is niet hemels, maar apostolisch. Zijn bestemming is regeren, strijden vanuit de hemel. Onze bestemming is verkondigen. Jezus in de hemel, de liefderuimte van God, en zij op de aarde. In het slot van dat Markus-evangelie lees je dat ook in één zin. De Heere dan heeft zich gezet aan de rechterhand van God, opgenomen in de hemel, maar zij gingen overal heen. Waar is Hij in de hemel? Waar zijn zij? Overal. En zo hoort het ook. Maar, zo staat het er, hè? Maar zij gingen. Jezus in de hemel, gezet aan de rechterhand. Maar, dat drukt een tegenstelling uit. En er schuilt natuurlijk ook iets van een tegenstelling in. Jezus in de hemel, buiten de aarde. Ja, en toch moeten we die tegenstelling tussen hemel en aarde niet al te groot maken. Ik zei het al even, het staat niet voor niks in één zin. Hemel en aarde moet je blijkbaar in één zin bij elkaar houden. Die tegenstelling niet te groot maken. Wie dat doet, die ziet hemelvaartsdag, hemelvaartsfeest, ook namelijk vooral als een moment van scheiding. Je kunt dat woordje maar in het Grieks ook vertalen met en. Zo stond het ook in de oorspronkelijke Statenvertaling trouwens. En zij. En trouwens, kom je dat in de Bijbel niet heel vaak tegen. Hemel en aarde. Het Oude Testament al. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde moet je bij elkaar houden. Ze zijn trouwens ook sterk met elkaar verbonden, hoor. De hemel is immers het regeringscentrum van de aarde. En ja, van aardse koninkrijken geldt wel eens dat het regeringscentrum een los ding is. Wat ze daar in Den Haag allemaal uitspoken, ze moeten eens hier komen. zeggen ze dan in Groningen. En er wordt wel gesproken over de Haagse stolp. Het regeringscentrum als iets wat helemaal loszinkt van de eigen werkelijkheid. Maar zo is de hemel natuurlijk niet. Er is geen hemelse stolp. Dat je denkt, ja, wij ploeteren hier een beetje op de aarde en Jezus die zit nu mooi in de hemel onder de stolp. Nee, er is veel betrekking tussen hemel en aarde. En, zo eigenwijs ben ik dan maar eventjes, en zij gingen overal heen. Omdat we die scheiding tussen hemel en aarde niet al te groot moeten maken. Omdat dat in de schrift bij elkaar hoort. Omdat dat wel onderscheiden is, maar niet zo gescheiden. En zij gingen overal heen om te preken. Hier wordt in een paar woorden het begin van de geschiedenis van, ja, wat je dan noemt het apostolaat beschreven. De God van Israël is de schepper van de hemel en de aarde. En heeft dus ook de hele aarde op het oog. En zij gingen overal heen, staat er dan. Ja, dat is natuurlijk een beetje samenvattend gezegd in dat slot. In dat slot van Marcus is heel gecomprimeerd, hè. Want wij weten natuurlijk dat die discipelen eerst teruggingen naar Jeruzalem, bidden, wachten. Toen kwam de Heilige Geest en van daaruit, ja, handelingen. En eigenlijk dat hele gebeuren wordt dus in een paar woorden hier samengevat en zij gingen overal heen. Heel Judea, Samaria en nog verder, tot in Nederland, tot in Gorkum toe. Overal. Om te prediken. Dat was dus het doel. Verkondigen. Boodschappen. Dat Griekse woord wat hier staat heeft te maken met afkondigen namens de koning. Zoals een stadsomroeper dat deed. Hoort, hoort. Zoiets. Proclameren. En wat wordt er dan geproclameerd? Nou ja, dat staat niet zo letterlijk in vers 20. Er staat alleen dat ze dat doen, hè, en ze gingen overal heen om te preken. Maar wat ze dan preken, dat kunt u bijvoorbeeld lezen in vers 15. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie. Het evangelie. Wat is dat? Ja, wat is dat? Dat is de goede boodschap dat Gods koninkrijk gekomen is. En komen zal. Dat is het evangelie. Ja, natuurlijk. Natuurlijk heeft die boodschap van dat koninkrijk dat gekomen is en komen zal. Natuurlijk heeft die boodschap een kern. Kruis. Opstanding. Maar die kern. Jezus. Kruis. Opstanding. Die kern ziet wijd. Zei ooit een theoloog. En zo is het. Het draait om Jezus. Het gaat om God. Predik het evangelie. Die goede boodschap. Dat God deze wereld geschapen heeft en niet loslaat. En dat hij vanuit de eeuwigheid, die dimensie die wij helemaal niet voor kunnen stellen, in de tijd gekomen is. Ja, in die ene man in Israël. En dat daarin dat koninkrijk gekomen is. En dat de dood overwonnen is. En de schuld en dat van daar weg is. En dat van daaruit. Ja, dat is toch het evangelie. En dat wij verwachten zijn komst. Ja, dat, ik weet ook wel gemeen. Dat is een heel dwaas verhaal. Dat evangelie. Dat is zo vreemd. Zo'n vreemd verhaal. Dat je niet verzonnen krijgt. En tegelijk is het een ijzersterk verhaal. Juist omdat het zo vreemd is. Heel veel andere verhalen die zijn minder vreemd. Die zijn logischer. Voor onze stand logischer. Voor ons hart logischer. Maar daarmee misschien ook wel minder geloofwaardig. Dit is zo vreemd. Heb ik altijd wel een beetje gehad. Dat ik dacht, het is toch een heel vreemd verhaal. Ja, je bent ermee groot geworden. Voor de meeste van u geldt het ook. We zijn ermee groot geworden. Jezus is geboren. En die deed een aantal bijzondere dingen. En toen ging hij aan het kruis. En ja, dat was voor onze zonde. En toen ging hij in de dood. En toen stond hij op. En ja, dat is, ja, zo is dat Pasen. Nou ja, Pinkster wordt dan al een beetje ingewikkelder. De Heilige Geest en een vlammetje en zo. En ja, dat is het. Ja, maar het is natuurlijk toch wel een heel vreemd verhaal. Alleen al dat die Jezus dan in Israël geboren is. En dat het daar is gebeurd. En niet ergens anders. Dus je kunt er naartoe. Naar die plaats waar dat gebeurd is. Waar schuld verzoend is. Waar de dood is overwonnen. Al weten we dat niet helemaal precies. Maar je kunt zo die plekken toch een beetje bezoeken. Ja, dat is toch heel vreemd. Wij geloven niet zomaar in eeuwige ideeën die overal... Nee. In historische realiteiten geloven we. Ja. En daar zou ik dan wat mee moeten. Ja. Dat moet je dus gaan zeggen. Overal. Wereldwijd. Niet denken van, nou ja, goed, dat is mooi voor deze regio. Daarom is weer een andere godsdienst. Dat is ook prima. Als die mensen gelukkig zijn, is het ook goed. Nee. Predik het evangelie. En dan staat er in vers 15 eigenlijk aan alle schepselen. Niet eens aan alle mensen. De hele schepping doet ook nog mee. Natuur. Want God is ook de God van de schepping. En dat is die opdracht. Jezus zegt, ik ga naar de hemel en jullie... Jullie moeten overal naartoe. Nee, niet naar de hemel willen. Nee, de aarde. En het overal gaan zeggen. Het preken. Ja, natuurlijk ook door dat evangelie dicht bij jezelf te houden. U gelooft het toch zelf nog wel? Je bent of... zendeling of zendingsveld. En zo is het. Ja, maar dominee, kijk, die collega en die, ja, dat weet ik ook allemaal wel. Wat is wijs? Wat is wijs als het daarover gaat? Om dat evangelie te preken. Ja, het is in ieder geval niet wijs als het alleen maar woorden zijn en geen daden. Er staat in Colossense, wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn. En je kunt toch ook niet altijd preken? Nee, er moet trouwens wel gepreekt worden, dus echt. Hè? Want als dat op een gegeven moment niet meer gebeurt, haal je de wortel weg en dan gaat het plantje toch echt dood. Hoor. Dus er moet altijd gepreekt blijven worden. Je kunt wel denken, ja, weet je, we gaan met z'n allen zo. Maar dat evangelie heeft een kern en die moet uitgezegd blijven worden. En vervolgens ook uitgeleefd enzovoort. En je kunt niet altijd preken, nee, maar goed. Leef het in ieder geval dan wel. Ja, en er is natuurlijk in Nederland wat dat betreft heel veel ongelijktijdigheid. Kijk, we zijn natuurlijk maar een postzeggenlandje. Laten we even eerlijk zijn op wereldschaal, een postzeggenlandje. En toch? Kijk... Ik ben in Den Haag al meerdere keren mensen tegengekomen die zeggen, nou ja goed, ik ben helemaal niet christelijk groot geworden. Ik weet er ook eigenlijk helemaal niks van. Op het moment die er helemaal niks meer van weten. En die vragen hoe het dan allemaal zit. Die ook nauwelijks christenen in hun omgeving kennen. Maar ja, ik rij soms de stad uit. Dan prik ik 's middags in Benthuizen. 10 kilometer verder. En er loopt de gereformeerde gemeente aan de ene kant van de straat. En hij vormde aan de andere kant. Nou, inmiddels groeten ze elkaar. Een hele andere werkelijkheid. 10 kilometer verder. Dus, kijk, er is een heleboel ongelijktijdigheid in Nederland. Er zijn mensen die met eerbied gesproken van toeten nog blazen weten. En er zijn mensen die een godsbeeld hebben. Wat helemaal geknakt is door... kleinburgerlijke cultuur. En er zijn mensen... Het is ook heel ingewikkeld hoe dat zit. En ja, dan dat evangelie preken. Ja, wie heb je dan dus tegenover je? Ja, dat evangelie is in Nederland gekomen. Anders had dit gebouw er niet gestaan. Maar er groeit natuurlijk een generatie op. Ja, en toch gemeente, ik heb daar bij de voorbereiding van de preek over na zitten denken. Van hoe moet je dat nou zien? Toch denk ik dat er ook wel weer een generatie opgroeit die de ergste weerstand weer voorbij is. Die niet nog half gefrustreerd zijn en dan weer allerlei oude koeien uit de sloot halen van een begrafenis die ze ooit hebben meegemaakt en die vreselijk was. Ja, zal dat soms misschien waar zijn geweest. Het zal ook wel vaak een beetje overdreven zijn, denk ik hoor. Mensen gebruiken dat soort dingen ook altijd om zich eindeloos achter te blijven verschuilen. Dat is ook een beetje kinderachtig. En toch zie ik ook weer een nieuw verlangen. En nieuwe kansen bij mensen. En je moet het zien. En het is ook niet heel groots of zo. Maar toch. Misschien is er daarin ook alweer een beetje ongelijktijdigheid. Dat weet ik niet precies. Ik denk even aan bijvoorbeeld wat ik gisteren las in de Trouw. Een Engelse schrijver en voormalig milieuactivist, Paul Kinsnort. En hij schrijft, ik heb het nog even meegenomen. Hij schrijft over het christendom. Hij wist wel wat het was. Althans, dat dacht hij. Hij schrijft, dat was een vreemde gewaarwording. Want het christendom heb ik nooit serieus genomen. Ik zag het als een vermoeide, corrupte religie. Een verzameling morele regels om God gunstig te stemmen. Zo keek hij er zich aan. Het zijn mensen, ja, die hebben wat regeltjes en dan hopen ze maar dat God tevreden is. Oh, erg als de mensen dat beeld hebben, dat het is. Ik wist niet dat het christendom in de wortel iets anders is. Dat het verhaal is van de rebellie van mensen tegen God en over Christus die de relatie weer herstelt via nederigheid, armoede en kwetsbaarheid. En zo schrijft hij, deze Christus kwam me halen. Zo voelt het. Ik ben niet tot bekering gekomen door een rationele overweging. Ik werd overweldigd, zoals C.S. Lewis schrijft, door het gestage en onverbiddelijke naderbijkomen van iemand die ik heel hard probeerde niet te ontmoeten. Nou, en het staat dan in de krant onder het kopje bekering. Vind ik ook zo mooi, hè? Dan zijn we in de kerk allemaal nog wel heel voorzichtig. Een bekering als een kerk. Ja, dan is dat gewoon bekering. En wat ik misschien eigenlijk wel het meest hoopvolle signaal vind, is dat zo'n krant er dan iets een beetje zuur over gaat doen. Van, oh. Dus ja, soms denk ik, er is ook wel weer nieuwe openheid. Voor dat vreemde verhaal, voor dat evangelie, voor die goede boodschap. Want het gaat niet over een pakketje morele regels om God gunstig te stemmen. Nee, het gaat over rebellie van mensen tegenover God. En over God die in Christus via de weg van de nederigheid het komt herstellen. En zo iemand is gegrepen, gebeurt maar zo. Is trouwens ook geen domme jongen of zo. Of is ook niet iemand waarvan je kan zeggen, ja, die was in zijn leven een beetje mislukt en die is dan een beetje geholpen en daardoor komt hij dan ook tot geloof. Of nee, dat had God helemaal niet nodig, de helder verstand, goede baan, niet vanuit de zieligheid getrokken. Alhoewel dat ook kan natuurlijk, hè? Laten we daar even niet negatief over doen. Maar goed, dan zeggen mensen al, ja, dat komt gewoon een beetje, dat was hier niet zo. Dat is al eens zo'n hoopvol voorbeeld, dat soms het evangelie echt ingang vindt. Andere voorbeeld, ik reed vrijdagavond door de stad heen, Schilderswijk, allerlei toestand. En ik had Radio 1 aan, Mangiare, een eetprogramma, vind ik dat op zich altijd wel weer grappig. Zini Özdil, ik geloof dat ik het goed zeg zo, voormalig GroenLinks, Tweede Kamerlid. Heel verhaal over zijn loopbaan. En op een gegeven moment, ja, de familie van hem had geen contact meer mee en zo. En toen, wat ik wel heb geleerd de afgelopen jaren is dat we niet zonder spiritualiteit kunnen. Oh, zei die vrouw. Ja, die keek ik vroeger altijd heel erg op neer, want ik was heel hoogmoedig en ik wist het. Maar heb ik ontdekt, ik ben heel veel in de evangelieën aan het lezen over Jezus. Radio 1, vrijdagavond. Wordt gewoon hardop gezegd. En werd niet weggelachen. Kijk, misschien als ik er gezeten had, dat ze gedacht hadden, nou ja, goed. Overal heen om het evangelie te preken. Ja. En het, als kerk en gemeenschap, maar ook individueel. Overal heen om het evangelie, ja. En wat kom je dan allemaal tegen? Ja, soms weerstand, onbegrip, maar soms ook onverwachte openingen. En gemeente, daarom zei ik eventjes, hemel en aarde moet je niet te ver uit elkaar halen. Die horen in de Bijbel trouwens ook bij elkaar. En Jezus is in de hemel en dat is geen hemelse stolp. Want die houdt zich nadrukkelijk bezig met wat er op dat grondvlak, als het ware, op de aarde gebeurt. Dat lezen we toch ook? En de Heere werkte mee. En de Heere, vind ik al zo mooi, hè? Ja, daar moet je even bij stilstaan natuurlijk, want ik weet niet precies hoe dat hier is, maar ik merk heel vaak in de praktijk van het christelijke leven dat mensen al die namen door elkaar haspelen. Je hebt het over Jezus en over Christus en over Jezus Christus en over de Heere Jezus. En hier staat de Heere. Kurios. Jezus, die de Christus is, de Messias, is de Kurios. En als de Kurios zit hij aan de rechterhand, als de meester, de Heer en meester. En de Heere werkt mee. Niet van ja, die jongen van de timmerman, van Jozef, die doet ook nog wat. Nee, de Heere werkt mee. Vanuit de hemel. Ja, via de geest natuurlijk. Ik zei, het is allemaal heel nadrukkelijk en samenvattend gezegd. Vanuit de geest die hij gezonden heeft. Ja, maar hij werkt ook mee vanuit de hemel. Dat is mooi gezegd eigenlijk, hè? We hebben 1 Korinthe 3 gelezen. En daar worden mensen Gods medearbeiders genoemd. Vind ik op zich al heel wonderlijk, hè? Dat je een medewerker van God mag zijn. Dat God werkt en dat wij meewerken. Ja, maar hier wordt het dus even precies andersom gezegd een keer. Hier wordt het vanuit de mens bekeken. Hier werken de mensen en God werkt mee. De Heere werkt mee. De verhoogde Jezus Christus werkt mee. Nee, niet dat hij bij ons in dienst is of zo. Zo natuurlijk weer niet. Maar het is toch wel mooi. De Heere Jezus, die de Heere is, is dus geen directeur die de boel verkocht heeft. Die zijn schaapjes op het droge heeft en zich niet meer met de zaak bemoeit. Hooguit af en toe nog eens een keer komt kijken. Nee, hij is en blijft intens betrokken. Hij doet met eerbied gesproken dus niet rustiger aan naar zijn hemelvaart. Integendeel. De Heere werkt mee. Dat moeten we onthouden, hoor. Bij ons gemeente zijn, bij het werk van zijn, de Heere werkt mee. Ja, jij hebt wat van die medewerkers dat je denkt, nou, dat schiet helemaal niet op. Maar dat kunnen we toch van God niet zeggen. Dat kunnen we toch van de verhoogde Jezus Christus niet zeggen. Maar ja, die werkt wel mee, maar goed, het is een beetje zoals kinderen wel eens mee. Help jij mama mee? Ja, ja, maar help mee. En dan denk je, och, help, dat duurt alleen maar langer. Ja, dat heb je soms. En toen ik als tiener in de vis werkte en wel eens een jongetje zou ook komen helpen, en dan zei mijn baas aan het eind van mij, is het wat? Of is het niks? En dan zei hij, dan weet ik het al, dan is het niks. En dan pakte hij een pondje paling en zei hij, gaan we weer naar je moeder. Ja, zei hij, want dat kan allemaal niet. Zulke medewerkers hebben niks aan. Moet wel opschieten. Ja, de Heere werkt mee. En dat schiet natuurlijk op. Hoe werkt hij mee? En bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Ja, hij werkt mee door zijn geest. En die zorgt dat het evangelie overal gepreekt wordt. Hij blaast vanuit de hemel dat vuurtje aan. En bevestigt het woord door de tekenen die erop volgden. Eerst het woord. En dan de tekenen. Zo, in die volgorde. Eerst de verkondiging. En dan de tekenen. Welke tekenen zijn dat dan? Ja, er worden tekenen genoemd. Daar zei ik bij de inleiding van de schriftlezing, daar preekte ik over toen ik hier op beroep preekte in Gorinchem zoveel jaar geleden. Over die tekenen. Want we komen die natuurlijk tegen in vers 17 en verder. Zullen deze tekenen volgen? In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. Als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Dat zijn al heel veel tekenen die volgen. En als je de geschiedenis in Handelingen gaat lezen, dan is dat ook zo. Daar worden demonen uitgeworpen. Daar worden vreemde talen gesproken. Daar worden... Ja, en dat verhaal van Paulus die aan land kwam met die slangen die hij oppakte, weet u wel? Ja. Dus dat klopt. Hier staan een aantal tekenen, maar er zijn natuurlijk wel meer tekenen. Ja. Dat als dat woord gebracht wordt, dat er dan toch iets gebeurt. Dat je denkt, wonderlijk zeg. Als een onderstreping van dat woord. Dat de deuren open gaan. Ja, als je in de zendingsgeschiedenis gaat kijken, kom je dat heel veel tegen. Dat als het evangelie ergens aan land komt, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat er dan vaak heel vaak weerstand is. Maar soms ook hele bijzondere dingen gebeuren. En dan zeggen mensen, oh, gebeurt dat nu nog maar eens? Nou, dat kan natuurlijk wel. Er staat nergens dat die tekenen ophouden in het jaar 50 of 100 of zo. Dus die tekenen, want God is dezelfde. Die tekenen gaan door. Het zijn tekenen, hè? Het zijn niet zomaar wonderlijke gebeurtenissen. Het zijn tekenen van het koninkrijk, dat komt. En het volgt op het woord. Die tekenen zijn dus niet beperkt tot de apostolische tijd. Die wijzen vooruit. Ze onderstrepen het woord, die boodschap van dat God die rebellerende mens en daarin zijn schepping niet loslaat, maar vasthoudt in de weg van nederigheid. Ja, en dat zijn soms overwinningstekenen, dat mensen inderdaad op een wonderbaarlijke manier genezen worden, dat er soms hele bijzondere dingen gebeuren. Maar het zijn ook gemeente kruistekenen die volgen. Dat ook. Dat is ook een teken. Dat het soms afbreekt. Dat je weerstand tegenkomt, dat je vervolgd wordt. Dat is ook een teken. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is een kruisteken. Kijk, wij leven in de tijd van de geest. En we zijn geroepen om op aarde aan alle schepselen het evangelie te verkondigen. Als gemeente en ook persoon. En de Heer werkt mee. Ja, kunt u dan niet wat harder meewerken, God? Want het schiet soms niet zoveel op. Met mij niet en met die buren niet. En toch, de Heere werkt mee. Meer dan wij soms zien. En hij bevestigt het woord door tekenen die volgen. Nee, er staat niet hoe vaak en hoeveel. Er staat niet elke keer. Er staat ook niet dat het alleen maar overwinningstekenen. Het zijn ook kruistekenen. Dat is ook onderstreping van het woord. Die erop volgen. Dat is dus soms het dubbele. Soms kom je alleen maar weerstand tegen. Ja. En soms gaat er ineens een deur open. Gaat iemand ineens om. En soms... Ja, durven wij dan ook nog te zeggen dat is een teken. Dat is meewerking van de Heere. Ja, ik weet nog heel goed. Ik weet nog heel goed dat toen we hier bezig waren met die openstelling, hè, van de kerk op maandagmorgen. En dan gingen we naar de gemeente toe. Ja, die willen ook de kerk een beetje bij de markt betrekken. Maar ja, moest Bart wel aan de kant, maar die met zijn grote fietsenkruim daar stond. Nee, die deur die kan niet open. Nou, ook die wil ik eigenlijk wel open. Hè, maar die zijdeur, nee, die zijdeur, die deur moet open. Oh, gepraat en gedoe, want dan moet die hele markt en al die mensen... En de volgende week was het ineens geregeld. Ja. En de Heer werkte mee. Soms is dat zo. Dan moet je dat ook zo durven te benoemen, ja. Je moet er bang voor zijn. Ja, soms kun je, ja, maar soms heb je het helemaal niet. Nee, dat is ook zo. Mag je vragen om een teken? Vraag, hè? Jongeren ook vragen, mag je vragen om een teken? Hier staat toch? De Heer werkte mee en bevestigd wordt door tekenen. Ja, ik ben altijd heel terughoudend gemeente om te vragen om tekenen. Maar je hebt er al één in je voorhoofd. Als het om jezelf gaat. Maar als het om de gang van Gods koninkrijk gaat. En dat je denkt, ja, maar dat het zou zo goed zijn als die mensen iets... Dan durf ik wel om een teken te vragen. Heere God, ik heb al zo... Zou u die mensen op een andere manier, of dat land, of dat is even iets willen geven, dat ze kan zeggen... Dat ze... En de Heere bevestigde het woord, Jezus en zijn evangelie, door de tekenen. Bevestig het werk van onze handen, o God. U als medewerker, bevestig dat. Ja, dan is het evangelie uit. En wie het dan ook geschreven mag hebben, die, ja, dat is dan niet zo dat je dan zegt, oké, amen, punt, pen neer. Nee. Dat amen, dat is het amen van de gemeente. Dat is ons amen, toch? Zo is het. Dit is het evangelie van Jezus Christus. De Heer, de Heere, die in de hemel is. En dat wij het gaan beamen. Het is ook altijd een leuk grapje tegenwoordig in deze beamtijd. Met dat beamen en beamen. Maar dat wij het gaan beamen. In woord en daad. U bent het, Heer. En uw evangelie is het. En u trekt uw koninkrijk. Door kruis en opstanding. Met vallen en opstaan. Tot aan de voleinding. Mag ik een medewerker zijn? En wilt u dan met mij meewerken? Door uw geest. Amen.
Thank you.
We willen samen, Heer, danken en met en voor elkaar bidden. Wat betreft het overlijden van zuster Maaike Bosma, de beste geldt wat in de weekbrief staat, dat zij volgende week een in memoriam zal staan, dat ze dan herdacht zal worden. Wel zullen we bidden voor de familie, en dat in de afgelopen week haar lichaam is begraven. Wij denken natuurlijk ook aan alle examenkandidaten, omdat morgen de examens officieel gaan beginnen. Wij denken aan de strijd in Israël. Ja, waar is geen strijd? Zou je soms bijna denken. Als je kijkt wat voor brandharen er allemaal zijn. We bidden of onze gaven gezegend mogen worden. De hongersnood in Jemen. Laten wij Gods aangezicht zoeken en met en voor elkaar bidden. Wij danken u, o God, dat hemel en aarde verbonden zijn. En dat u betrokken bent. Zit aan de rechterhand. Staat als geslacht. Wandelt tussen de kandelaren. Heere in de hemel, wij danken u voor de gang van het evangelie door deze wereld heen. Begonnen in Galilea, in Jeruzalem. Maar wereldwijd geworden, en dat gaat nog door. Overal het evangelie verkondigd. Die vreemde boodschap. Wij danken u dat u daarmee doorgaat vanuit de hemel. Dwars door mensen heen. Schakel ook ons in die beweging. Werk door ons heen en bevestig het werk van onze handen. Bevestig dat. Met tekenen. Van overwinning. Van kruis. Uw toekomst tegemoet. We bidden u voor het werk van zending. Ver weg, maar ook dichtbij. Ook als wij bidden voor de stad. Ook dat is zendingswerk. Als wij wonen op een plek waar zo weinig van het evangelie meer is. Ook dat is zendingswerk. Geef ons eenvoud en wijsheid. Om soms te spreken. Soms te zwijgen. Om te dienen en lief te hebben. Wij bidden u voor uw volk Israël. In de chaos en de spiraal van geweld. O Heere, werk aan oplossingen. Dwars door alle overleg heen. Roei de haat die er tegen u is uit. Dat de eer van uw naam groeit. Geef mededogen, want elk mensenleven is kostbaar voor u. Heren, wij bidden u voor het volk in Jemen, waar wij onze gaven voor geven. Geef ons, heden, ons dagelijks brood. En zo bidden we met hen mee. Verlos ons van hoogmoedig egocentrisme. Wij bidden u, o God, voor ons land. Meer in verval dan we soms zelf wel in de gaten hebben. Zo gesloten vaak als het gaat om de dingen van u en van uw koninkrijk. Zo plat en afgestompt en tegelijk zijn er hoopvolle tekenen, soms zomaar mensen, door u gegrepen. Die met nieuwe vrijmoedigheid uw naam verkondigen. Geef ons nieuwe vrijmoedigheid. Verlos ons van valse schaamte. Verlos ons van Vervul ons gedurig met uw geest, uw Pinkstergeest, die uitgestort is. Door wie u werkt. Wij bidden u voor de protestantse gemeente Gorkum. Vergeef alles wat niet goed is. Zegen het goede. Werk mee, o God. Dat die naam van Jezus Christus, de koning, de Kyrios, verkondigd wordt. Zegen alles wat daarvoor gebeurt. Direct en indirect. God moves in a mysterious way. U gaat uw ongekende gang. Doe dat, Heer, ook door ons heen. Misschien wel op een manier die we zelfs niet eens verwachten. Zet ons in. We bidden u om liefde. Om heel veel liefde tot u. En van daaruit ook veel liefde tot elkaar. Ook als dat soms ingewikkeld is. Omdat de karakterologische verschillen groot zijn. We weten ons toch aan elkaar gegeven. Niet omdat we vriendjes zijn. Maar omdat we een gezamenlijke vriend in de hemel hebben. Jezus Christus. Troost allen die verdrietig zijn. Verscheurd door het leven. O Heere. Wees hen in het bijzonder nabij. We bidden voor Francine Verhoeven. Wees naar lichaam en naar ziel bij haar. We denken dan ook aan Adriaan en kinderen, de kleinkinderen. We bidden voor zuster Lemmen van der Stelt. Op haar hoge leeftijd. Omring haar met woorden van genade. We bidden u voor de familie van zuster Maaike Bosma de Beste. Afgelopen week stonden zij aan een graf. Heere in de hemel, wees aanwezig in die rouw. Ga mee met ons als gemeente. En hoofd voor hoofd, elk in onze eigen omstandigheden. Soms mooi en vreugdevol, soms vol leegheid en pijn. Laten uw getuigenissen ons strelen. Daar bidden wij u om. Juist ook als we aan Pinksteren denken, dat we getroost mogen zijn door de Trooster. Heere in de hemel. Ga deze week weer in, ook als examens wachten. We bidden u voor alle jongeren. Wees hen nabij. Geef hen rust en helderheid van denken. Onze ogen zijn op u. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Goed zo, broeder Reine. Woord en antwoord, zo is het. Het evangelie eindigt met het woordje amen. En met de opdracht, de apostolische opdracht, om overal en nergens het woord te verkondigen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Dat zijn wij ook, hè, als Nederlanders. Gezegend heidendom. Niet Joden. Het geluk van deze koning prijzen. Dan denken we ook aan Jezus Christus. Die Davids troon beklom. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na. Een hartelijke groet voor u allen. In het bijzonder voor de mensen die thuis zijn. Al is het aangenaam, de vorige keer dat ik hier was, waren we met veel minder mensen. Dat ik weer levende broeders en zusters heb gezien. Een hartelijke groet van hart tot hart. We maken het gelukkig goed. We hopen dat u het ook goed maakt. De binding in het woord blijft. Ik hoop dat ik straks eigenlijk bij de deur eventjes iedereen even mag zwaaien en groeten. Maar dan nu alvast even voor u. Maar een zwaai is niet het laatste in de kerk. Dat is de zegen van God. Jezus ging zegenend heen en onder die zegen mag u ook heen gaan. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.